Welkom bij de Sociologie Show.
Hé, leuk! De Sociologie Show.
Welkom bij de Sociologie Show.
Een podcast waarin sociologen ons bijpraten over hun nieuwste onderzoeken.
Met in deze aflevering de socioloog Nienke Boesveld van de Universiteit van Amsterdam. Mijn naam is Tara Lewis, ik ben freelance journalist.
En ik ben Marcel Ham, hoofdredacteur van het tijdschrift voor sociale vraagstukken.
Nienke, welkom. Jij volgt als onderzoeker op meerdere plekken in Nederland mensen zonder dak boven hun hoofd over meerdere jaren. Zo onderzocht je met collega's in Utrecht van 2019 tot 2010-2020 69 mensen zonder dak boven hun hoofd. Ja, wat waren jullie belangrijkste conclusies?
Eigenlijk het belangrijkste is dat we kunnen zien na 5 jaar hoe het met die mensen is gegaan. Het hele idee is dat mensen eigenlijk een huis kunnen krijgen, dat vast kunnen houden en niet meer terugvallen in dakloosheid. Terwijl eigenlijk de cijfers laten zien dat dat niet altijd lukt. En dat was ook het hele idee van de samenwerking met al die zorgaanbieders daar in de gemeente Utrecht. Hoe gaan we nou zorgen dat wat jij iedere keer terugkoppelt aan ons, dat dat lukt? En ik denk de belangrijkste uitkomsten, zeg maar, in cijfers is dat we zagen dat wel meer dan de helft over die tijd permanent gehuisvest is geraakt. Dus in een corporatiewoning en vaak op de langere termijn ook succesvol tijdelijke huurovereenkomst in een vaste huurkomst overeenkomst heeft kunnen laten overgaan. Maar dat een kwart ongeveer nog steeds herhaald dakloos was door bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in de opvang en dan weer in detentie en dan weer bij vrienden op de bank en dan weer bij hun moeder en dan weer in de opvang. En een ander kwart verblijft eigenlijk langdurig in het soort beschermd wonenachtige voorzieningen of maatschappelijke opvang voor langere termijn, terwijl die plekken helemaal niet daarvoor bedoeld zijn. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste eerste bevindingen. En eigenlijk hebben we daardoor ook wel heel mooi profiel en inzicht gekregen van waar hebben we het nou eigenlijk over als we het hebben over dakloze, herhaald dakloze personen. Wat zijn individuele kenmerken van mensen? Maar wat zijn ook structurele verklaringen voor wat ze hen overkomt of waar zij mee te maken hebben? Dus dat zijn verschillende thema's waar we eigenlijk de afgelopen jaren meer over verteld hebben.
Daar gaan we straks de diepte over in, hè? Over wat, wat je jeugd met je doet. Maar nou hebben jullie toch ook wel gevonden, en we weten dat eigenlijk al een tijdje, jij weet dat zeker omdat je nog wel eens in Finland komt, dat het zogenaamde housing first principe, dat toch wel een hele goede aanpak is. Maar, zeggen jullie in het onderzoek, het is niet housing only. Wat bedoelen jullie daarmee?
Housing first is niet housing only, omdat housing first is een methodiek. En die gaat ervan uit dat je zowel huisvesting biedt als passende begeleiding. Als je niet die passende begeleiding kunt bieden omdat bijvoorbeeld werkers daar niet in opgeleid zijn, dan moet je ook niet die huisvesting gaan bieden, want dan redt iemand het wellicht niet. En je kunt wel gaan begeleiden op een tijdelijke plek, maar dan is het ook geen housing first, want dan redt iemand het ook niet met die onzekerheid op het woondeel. Maar het zijn echt communicerende vaten. En we zien in sommige gemeentes wel dat er dan goede afspraken zijn gemaakt met corporaties en die beginnen woningen te leveren. En dat die housing first teams nog niet klaar zijn. Of het omgekeerde. De housing first teams zijn klaar en dan komen de woningen niet. En het, ja, je hebt echt allebei nodig.
En die housing first teams, die moeten dan ondersteuning bieden. En
absoluut, ja, ja, ja. Ja, ja.
Maar het inzicht, laten we dat even constateren, dat housing first, hè, dus geef mensen die op straat leven om te beginnen gewoon een huis zonder dat je daar meteen voorwaarden als zorg aan verbindt. Dat is toch wel een heel goed principe.
Dat is gewoon bewezen effectief en efficiënt. Dus dat zou elke soort van overheid moeten aanspreken. En eigenlijk wat wij dus zien is dat in een Anglo-Saxische context, zoals in Amerika, Canada, maar ook de Finnen, en dat is helemaal niet zo'n context, dat is juist een hele sterke verzorgingsstaat, dat men daar wel overtuigd lijkt van het bewijs en is, en dus ook gewoon een structurele verandering van het landelijke beleid doet. We zijn daar in Nederland wel zachtjes aan telkens stapjes in aan het zetten. Maar dat is nog best anders dan ik het in sommige andere landen zie.
En hoe gaat het eigenlijk met de aanpak van dakloosheid in Nederland? Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat het er minder zijn. Hè? Dat we van 32.000 in 2023 naar 26.600 in 2022 zijn gegaan. Gaat het de goede kant op?
Ja, dus we hebben te maken zeg maar gehad met een verdubbeling eigenlijk van het aantal dakloze mensen ten opzichte van 2009. Mm-hmm. Maar als we goed historisch besef hebben, dan weten we dat we in 2009 net een hele grote aanpak hadden gehad, waarin we heel veel mensen van de straat in voorzieningen hebben gestopt. En op dat moment zeiden we, nou, dat zijn geen daklozen meer. En die tellen we dan niet meer. En vanaf dat moment, vergeleken met wat we nu zien, zag je inderdaad een verdubbeling. Dus dat was erg. En dat heeft te verklaren, denk ik, doordat het na het succesvol ging het van de politieke agenda. En vervolgens was bijvoorbeeld die toename, zat ook voor een deel bijvoorbeeld, zaten daar jongeren in. Dus toen zijn er wel extra, is er aandacht besteed echt aan programma's voor jongeren. Dus een stukje afname is wel gerealiseerd. Alleen de recente cijfers, het is altijd al zo dat dat cijfer van CBS, daar vallen een aantal dingen over te zeggen. Er zitten bijvoorbeeld geen kinderen in. Die kunnen ook met hun ouders samen dakloos zijn. Er zitten geen ouderen in. Er zitten geen mensen zonder papieren, zeg maar, in, of niet de juiste papieren in binnen Nederland. Dus een heleboel mensen die jij misschien op straat ziet, of die wel niet goed gehuisvest zijn, precair gehuisvest zijn, die zitten niet in die cijfers. Dat vindt CBS ook een probleem, maar dat is wel hoe het werkt.
De situatie op straat is anders dan in de cijfers van het CBS.
Ja, ik denk dat de meest recente cijfers van CBS, dat er werd een rondje langs voorzieningen gedaan en ook bij een aantal onderzoekers. En die zeiden, dit klinkt relatief positief, maar dat is gewoon echt niet wat we nu zien. Hè? Op dit moment, en dat begrijpen we natuurlijk, bestaanszekerheid is echt een breed probleem op dit moment. Zakken mensen al een tijdje door hun hoeven heen en neemt het aantal aanmeldingen om noodhulp neemt gewoon toe.
En dat is eigenlijk ook wel wat in de grote steden, volgens mij bij de meeste professionals blijkt. Hè? Dat ze eigenlijk zeggen, we zien helemaal geen afname, eerder een toename.
Nee.
Hey, voordat we verder gaan, we hebben iemand gesproken, of ik heb iemand gesproken die dakloos is geweest. Omdat we dachten, we zijn wel benieuwd hoe dat dan in de praktijk eruit ziet. Laten we even luisteren. Maar hoe zit dat eigenlijk in de praktijk?
Kun je jezelf kort even voorstellen?
Yes, ik ben Mieke, ik kom uit Rotterdam en ik ben 27 jaar oud.
Jij bent ooit dakloos geweest, hoe kwam dat?
Ik raakte in schulden en ik ben op relatief korte, tenminste op jonge leeftijd ben ik het huis uitgegaan, op mijn 17e. En rond mijn 19e kwam ik in wat financiële problemen en kon ik mijn huur ook niet meer betalen. Daarna was het grote probleem dat ik eigenlijk in de tussentijd mijn identiteitskaart had moeten verlengen. Maar dat had ik niet gedaan, omdat dat ook geld kostte. Dus wat er toen gebeurde is dat ik geen geldig ID meer had en uiteindelijk geen huis meer had. En dan kom je in een soort van twilight zone terecht.
En hoe lang ben je dakloos geweest?
Ik zeg altijd een beetje dakloos, maar ik ben ook thuisloos geweest. Ik heb wel een tijdje ook bij mensen gewoon op de bank kunnen slapen, gelukkig. Maar dat af en aan 2 jaar, zou ik zeggen.
Ja. En hoe ben je er weer uitgekomen?
Dat was eigenlijk best wel lastig, want ik wilde hulp vragen bij de gemeente. Alleen, ik had geen identiteitskaart meer, dus ik kon niks bij de gemeente eigenlijk doen. En je kan ook geen adres krijgen zonder identiteitskaart. Dus je hebt een soort kip en het ei verhaal. Dus ik denk dat ik ook bij elke deelgemeente toen de tijd, maar ook op het stadhuis, het elke maand weer probeerde om te kijken of iemand me kon helpen. En uiteindelijk was het na 2 jaar een stagiair die zoiets had van, oh, maar als ik nou een tijdelijk postadres voor je maak en daar op basis daarvan je ID maak, dan kunnen we dat wel doen. En het was dus eigenlijk een stagiair die zoiets had van, oh, maar dit kunnen we op een creatieve manier oplossen, dat er eindelijk verandering in kwam. En ik dus ook eindelijk een baan kon krijgen, want je kan natuurlijk ook niet werken zonder een geldig identiteitsbewijs.
Ja, snap ik. Wat denk jij dat mensen die dakloos zijn nodig hebben van de maatschappij?
Ik denk sowieso dat er een heel vertekend beeld is wat dakloosheid is. Heel veel mensen denken dat het is omdat mensen ervoor kiezen of zoveel domme fouten hebben gemaakt dat ze het wel verdiend zullen hebben. Weet je, er is heel erg van, eigen schuld, dikke bult. Die mentaliteit heeft heel erg. Of het zijn allemaal junkies die verslaafd zijn. En ik weet niet, dat we een soort onmensen, slechte mensen zijn die niet geholpen hoeven worden. In plaats van dat je hem omdraait, dat mensen zeg maar verslaafd raken of een psychische problemen komen omdat ze zo lang op straat moeten leven en de trauma's die daarbij komen kijken. En dat je gewoon mensen zoals jij en ik ook in zo'n situatie terecht kunnen komen. Heel snel, zonder dat je het door hebt, ben je er ineens. Weet je wel, het kan echt heel snel gaan. En het zijn gewoon mensen. En op het moment dat je er gaat naar kijken vanuit het oogpunt van overlast, of je moet bewijzen dat je binding hebt met de stad, of je moet bewijzen dat je goed genoeg bent om geholpen te worden. Ja, op een gegeven moment geef je het dan ook op.
Ik ben wel benieuwd, Nienke, is het iets wat jij herkent in de onderzoeken die jij hebt gedaan op straat?
Elke zin die zij zegt herken ik. Ja. Zij kan het ook heel goed verwoorden. Why the F is zo iemand dakloos? Dat is echt niet te geloven, toch?
Ja.
Maar ze schetst ook het beeld van het zijn eigenlijk hele gemiddelde Nederlanders die dit overkomt. Ja, maar is dat meer dan vroeger het geval?
Ik denk dat er vroeger veel minder zicht was op wie er in de opvang verbleef. En wat zij bijvoorbeeld beschrijft, dat bankslapen, dat is in Nederland een relatief nieuw fenomeen binnen het beleid. Gemeenten hebben eigenlijk sinds afgelopen januari de verplichting om een briefadres te verstrekken. Nou ja, je hoort eigenlijk wat dan de praktijk kan zijn. Dit is waarschijnlijk al voor toen geweest, maar toen kon het ook al lang. Maar de realiteit is dus dat het zo gaat, zeg maar. Dit is wel de beleving van mensen. Of dat ze zeggen, ja, ik kan misschien mijn huis kwijtraken. En dan gaan ze naar een dakloze loket en dan zegt dat loket zegt dan, kom maar terug als je huis kwijt bent. Nou, als ik dat hoor, zeg maar, in zo'n interview, heb ik best wel moeite om niet meteen te reageren. Dat vind ik echt heel ernstig. Ja.
Die bureaucratie waar mensen tegen
moeten vechten. Ja, dit kan niet. Dit is gewoon Kafka. Nee. En het is Murphy's Law en alles ja, wat niet oké is. En het is uiteindelijk heel... Ja, het is ook gewoon echt vanuit een governance perspectief is het gewoon heel inefficiënt om mensen zo af te laten glijden.
Want het kost uiteindelijk veel meer geld.
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk gaat iemand iets ontwikkelen binnen een GGZ-spectrum. Want je wordt depressief of je draait door. Of nou ja, iedereen heeft een kwetsbaarheid en die komt op een gegeven moment er wel uit. Gewoon doordat er zoveel stress is, zoveel druk is. Mensen lopen nachten op straat voordat ze überhaupt hun eerste vraag stellen. Accepteren heel veel van vrienden en hun netwerk, wat misschien al lang niet meer oké is. Maar dat is zeg maar de realiteit. En ja... Dat moet je ook weer allemaal gaan repareren. En dat is traumabehandeling, kun je standaard aanbieden aan mensen. En daar is inmiddels ook, wordt daar wat mee gedaan. Maar ook hè, allerlei dingen. Zo'n jong meisje had gewoon op school moeten zitten, had zich mogen kunnen ontwikkelen. Weet je, had nu gewoon eigenlijk een misschien al verder kunnen zijn in haar carrière als belastingbetaler, om het zo te bekijken. Maar het zijn allerlei dingen waarvan je denkt, ja, we hebben deze mensen ook in Nederland veel te hard nodig in plaats van ze aan de kant te zetten.
Ik kan me herinneren dat je zo rond 2000, als je door Hoogkaterijn in Utrecht liep, was heel pijnlijk om te zien hoe mensen daar op straat leefden. En op een gegeven moment leek het probleem, ik denk begin deze eeuw, zo rond 2005, leek de dakloosheid wel opgelost. Kun je schetsen wat er is gebeurd? Hoe komt het dat we nu weer met het probleem zitten wat 15 jaar geleden achter ons leek te zijn?
Ja, het was echt iets van de grote steden. Dus de vier grote steden. En eigenlijk was het zo dat er al heel lang werd gepraat over... Het was een landelijke verantwoordelijkheid op dat moment. Maar omdat die grote steden niet konden wachten eigenlijk op een antwoord... zijn ze zelf, zeg maar, bij wijze van spreken uit de lantaarnpalen... het geld daarvoor zijn ze extra geld gaan geven aan opvanginstellingen... bijvoorbeeld Leger des Heils of in Amsterdam HVO Querido... om dan toch maar wat te gaan doen. Of dan toch maar aan tafel gaan zitten met GGZ-instellingen over... hallo, kun jij misschien iets met een outreach-team gaan doen? Want er lopen hier gewoon mensen die dat nodig hebben... Dus door die regie eigenlijk lokaal te gaan pakken en expertise op te bouwen, heeft er toen uiteindelijk toe geleid dat er een speciale aanpak voor de G4 kwam, vooruitlopend in 2006, vooruitlopend op eigenlijk een nationale aanpak voor alle gemeenten. En er is gewoon toen heel veel extra geld vrijgekomen om als een malle plekken bij te bouwen, opvangvoorzieningen uit te breiden, kwaliteitsverbetering van plekken... werkers te scholen in eerste bedpad broodvaardigheden of behandeling als mensen dat konden. Heel veel mensen zijn toen geïndiceerd met hey, die heeft multiproblematiek. Nou, dan gaat de financiële kraan wel draaien.
Ik hoorde jou ook, voordat we begonnen, had jij het over ja, een soort kindertehuis voor volwassenen. Vond je dat een goede oplossing?
Ja, kijk, het punt is dat als je een grote groep mensen bij elkaar zit, dan moet je afspraken maken die ronduit kinderachtig zijn. En vaak is het zo dat er wordt afgesproken hoe laat het licht uitgaat, hoe laat het stil moet zijn, hoe laat je weer op moet staan. Dus als mensen bijvoorbeeld, ze hebben een heftige periode meegemaakt en ze slapen niet zo goed, moeten ze toch allemaal om 7:30 naast hun bed staan. Nou ja, mensen vertellen ons dat ze dat soms zielig vinden voor andere mensen. Of dat je niet zomaar bij iemand anders mag blijven slapen, terwijl je bent een volwassene. En zoals ook een van onze respondenten zei, hoe ga ik dan ooit een nieuwe vriendin leren kennen? Dus ja, het is, maar het is ook, ja, wat mij betreft is het het logisch gevolg van dat je dus iets met mensen in instituties blijft doen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet passend is en we dat al lang weten.
Ja, maar aan de kant is er ook natuurlijk een groot huizentekort. Dus housing first houdt ook wel in dat er huizen moeten zijn. Ja, wat dan?
De aantallen waar het om gaat, in de meeste gemeenten, middelgrote gemeenten, gaat het om tientallen. In Amsterdam gaat het misschien om 1000 mensen per jaar. Dat zijn geen aantallen die waar de wooncrisis over gaat.
En dat zijn de mensen die een huis nodig hebben? Of?
Ja, als je dus echt gaat kijken naar wie zitten er op wachtlijsten, wie zijn. Dit gaat allemaal over wie tel je als wat, hè? Maar als we kijken zeg maar, naar de mensen die nu in opvangvoorzieningen verblijven of in beschermd wonen, die eigenlijk al een volgende stap kunnen maken, dan zijn die aantallen relatief overzichtelijk. Er spelen echter een aantal andere zaken die tenenkrommend zijn, die maken dat bijvoorbeeld woningen die worden afgesproken, zeg een gemeente spreekt 50 woningen af, soms worden die 50 woningen niet gebruikt omdat bijvoorbeeld cliënten niet durven, werkers niet denken dat mensen er klaar voor zijn, dat soort dingen. Dus het zijn echt twee dingen die je tegelijkertijd eigenlijk moet organiseren. Je moet dat verleidende gesprek met de corporaties voeren, maar ook echt zorgen dat je in die instellingen een soort van cultuurverandering krijgt, waardoor je volgende stappen kunt zetten, maar wel op een goede manier, dat bijvoorbeeld de vertrouwde begeleiders in de instelling ook op de woning kunnen begeleiden. Nou, dat vraagt heel veel, maar dat is wel nodig. Ja. En die transitie vind ik eigenlijk interessanter dan dat we een woningstekort hebben, want ik zie in heel veel gemeenten dat die woningen worden beschikbaar gesteld, maar vervolgens lukt het niet echt om ze op te maken.
Nienke, ja, we zitten nu weer in hoe het beleid nu gaat, hè, en hoe het nu weer wordt aangepakt. Even terug naar de historie. Hoe is het probleem wat in 2006 opgelost leek? Hoe is dat weer teruggekomen dan?
Nou ja, ik denk enerzijds hebben we er echt last van gehad dat het gewoon niet meer sexy was. Het was opgelost, dus je kreeg het nog lastig op de agenda. Anderzijds was het natuurlijk voor sommige mensen een labmiddel. Dus die vallen eruit. Die worden geschorst uit zo'n voorziening en die zie je ook weer op straat. Dus de duurzame oplossing is er nog niet voor iedereen. En er komen nieuwe groepen bij. Dus inderdaad, jongeren, bestaanszekerheid is een thema. Allerlei mensen die om heel veel verschillende redenen toch nu tot de dakloze populatie boren.
Ja. Even terug naar jullie onderzoek, Nienke. Wat opvalt is dat jullie heel veel aandacht besteden aan de jeugdervaringen van mensen, want die dragen nogal eens bij aan het dakloos worden. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het is zo dat wij eigenlijk hebben gekeken. We hebben dus 69 mensen ongeveer bijna allemaal. Of nou ja, goed, uiteindelijk raak je er een aantal kwijt. Maar we hebben deze mensen toch 5 keer geïnterviewd. En echt wel interviews van een uur. En dan spreek je ze over een heleboel thema's. En als we dus gingen kijken naar die 5 interviews achter elkaar, en we gingen specifiek letten op wat zij zelf over hun jeugd zagen, dan hebben we uiteindelijk een analyse kunnen doen die wij noemen de negatieve jeugdervaringen. En die negatieve jeugdervaringen, die bleken dus eigenlijk vaker en zwaarder voor te komen bij mensen die herhaald dakloos waren. Kijk, dakloos worden is één ding. Maar mensen die eigenlijk meer veerkracht hebben of dat beter daarvan kunnen herstellen, hebben dus ook minder heftige ervaringen al daarvoor gehad. En die krijgen een huis en die redden zich vervolgens. Maar als je goed wil begrijpen, en ik denk ook in een schaarste van middelen keuzes wil maken, dan is het goed om te beseffen wat eigenlijk de langdurige deprivatie is geweest waar deze mensen mee te maken hebben gehad.
En waarom ook extra geld voor jeugdzorg heel belangrijk is.
Ja, maar doe het vooral gewoon goed. Ja. Gaat genoeg geld heen, maar het is gewoon, dat is al heel erg lang een probleem. Maar het is nog wel zo goed om te weten dat de instroom vanuit jeugdzorg naar dakloosheid is heel aanzienlijk, zeg maar. Dus dat is echt heel ernstig. Dus als overheid zeg je tegen ouders, wij denken dat het belang van het kind beter gediend is bij ons. En je slaagt er dus niet in om iemand eigenlijk goed voor te bereiden op zijn toekomst. Dus je ziet dus echt dat je hele duidelijke cijfers, zeg maar, tussen verblijf in jeugdzorg en gebruik maken van opvang een aantal
jaar. Wat gaat er mis bij de jeugdzorg?
Mensen worden niet goed voorbereid op de tijd daarna. Worden losgeweekt van hun netwerk in plaats van dat ze daarmee leren omgaan.
Identiteit is heel belangrijk, hè, in jullie onderzoek. Jullie beschrijven echt heel fascinerend hoe iemands identiteit in de dakloosheid wordt gevormd. Dat het ook bepalend is voor of je er weer uit kunt komen. Hè. Een man die zich isoleert in de opvang blijkt een beter haakje te hebben om weer van de straat af te komen dan iemand die helemaal meegaat in het leven van de mededaklozen in de opvang. Kun je dat schetsen? Hoe werkt dat?
Ja, ik denk, het is niet zo dat je identiteit wordt gevormd in de opvang, maar je vormt je identiteit elke dag, zeg maar, als burger. Maar waar het om gaat, is dat eigenlijk mensen dus op het moment dat zij gebruik maken van de opvang, een andere rol aannemen. Zij moeten zichzelf, zeg maar, gaan zien als, oh, ik ben nu ook een dakloze of een cliënt van de maatschappelijke opvang. En doordat zij ook zo worden behandeld, bijvoorbeeld door werkers of mensen om zich heen zien die dakloos zijn, dat draagt bij aan die rolbevestiging eigenlijk. Dus de oude rol dat jij bijvoorbeeld een werknemer was op een bepaalde plek of misschien zelfs een vader, daar neem je eigenlijk afscheid van. Het is dus heel lastig om, als je dan weer de stap krijgt een woning aangeboden, ja, dan gaat het eigenlijk heel geleidelijk dat mensen die oude rollen, dat ze daar afscheid van nemen en dat ze die nieuwe rollen aannemen. En inderdaad, in ons rapport beschrijven we dat één jongen relatief kort dakloos was. Dus zeg maar zo, dat was trouwens wel een haarhaal dakloos iemand. Maar wat wij beschrijven is dat de periode die hij de laatste keer in de opvang was, dat hij dan eigenlijk probeert zo weinig mogelijk contact met de andere bewoners van die plek te hebben. Eigenlijk als strategie om er niet te veel ingezogen te worden, zeg maar. En dat verklaart dan ook wel dat het minder moeite kost om daar dan vervolgens afstand van te nemen. Ik denk ook dat het goed is als mensen nog steeds hun werk kunnen behouden of naar school kunnen blijven gaan als ze hun huis kwijtraken. Want waarom zou dat niet kunnen? Maar goed, ik kan je ook vertellen waarom dat niet kan. Maar dat heeft heel veel te maken met dat je bijvoorbeeld op een slaapzaal slaapt. Of het ontbijt niet klaar is voordat je de deur uit moet. Allerlei suffe dingen. Wat ik heel erg vind. Dus dat kun je gewoon beter regelen met elkaar. Ja.
We waren wel benieuwd hoe dat eigenlijk in de praktijk werkt. En daarom gaan we even bellen met de dominee van de Pauluskerk in Rotterdam.
Maar hoe zit dat eigenlijk in de praktijk?
Martijn van Leerdam.
Hoi Martijn, met Tara. Wat denk jij dat het grootste, wat zouden deze mensen nodig hebben van de maatschappij om niet meer dakloos te zijn?
Ja, er zijn verschillende antwoorden die je daarop kan geven. Zet ik een beetje een duistere blik op, dan moet ik zeggen, ja, dat is te laat. Het onderzoek van Nienke gaat natuurlijk over het voorkomen van herhaalde dakloosheid. Maar de mensen die wij opvangen, dat zijn mensen die bijna zonder uitzondering herhaald of al zeer langdurig dakloos zijn. En hoe langer mensen in die situatie zitten, hoe moeilijker het wordt om dat op te lossen. Kijk je wat zonniger naar de problematiek, dan is het antwoord heel eenvoudig. Gewoon een dak boven hun hoofd. Maar in de praktijk komt daar natuurlijk het een en ander bij kijken.
In Rotterdam blijkt het eigenlijk al moeilijk om überhaupt mensen een plek in de opvang te geven. Laat staan een huis.
Precies. De gemeente heeft vakkundig een aantal drempels opgeworpen voor de maatschappelijke opvang. En zelfs zo'n plek in de maatschappelijke opvang zou je mensen niet voor langdurig willen toewensen. En het onderliggende probleem is dan natuurlijk ook gewoon het gebrek aan betaalbare huisvesting. Er zijn naar schatting meer dan 25.000 sociale huurwoningen uit de huurvoorraad verdwenen in Rotterdam in de laatste 20 jaar. 25.000. Het is een wonder dat zoveel mensen zich nog weten te redden onderdak.
Martijn, betekent dat, we hebben het heel tijd hier over housing first, hè, als effectieve aanpak, dat daar niet zoveel van terecht komt in Rotterdam? Mensen een huis bieden om te beginnen?
Nou, ik moet zeggen, er zijn wel een paar projecten. De gemeente wil ook wel wat. Maar het schiet natuurlijk niet op als tegelijkertijd de sociale woningvoorraad blijft krimpen. In de nieuwe woonvisie van de gemeente Rotterdam, die nog kersvers is, waar gisteren nog over gedebatteerd is in de gemeenteraad, en die is aangenomen, staat dat de ambitie is om de sociale woningvoorraad op peil te houden. Ja, waarbij je eigenlijk al kan verwachten van, ja, als dat de ambitie is, sinds wanneer worden ambities op woongebied ooit gehaald door de overheid, ja, dan weet je het al. Het zal waarschijnlijk verder achteruit kachelen de komende jaren. En dan kan je natuurlijk wel wat mooie Housing First projecten tegenover zetten. Maar feit is dat je een krimpende voorraad sociale huurwoningen moet verdelen over een groep mensen die niet krimpt. Dus dat wordt een soort stoelendans.
Ja, en wat ik van jou ook wel heb begrepen is dat op het moment dat mensen op straat terechtkomen, ze eigenlijk ook heel snel afglijden.
Ja, exact. Op dit punt heeft de gemeente wel wat beweging hoor. De laatste tijd. Er wordt nu heel hard gewerkt aan een nieuwe pilotopvang voor Oost-Europese arbeidsmigranten. Die op straat terechtkomen, tot voor kort werden die in veel gevallen nog door de gemeente als niet rechthebbend bestempeld. En met andere woorden, ja, je zoekt het zelf maar uit als je dan op straat terechtkomt. Dat is natuurlijk een recept voor ongelukken. Nou, het plan is vanaf 1 juni in Rotterdam dat daar dan een goede opvang voor op poten wordt gezet. Voor maximaal 8 weken verblijf, waar mensen dan heel snel weer op beide benen weer worden neergezet. En naar werk worden doorbegeleid. En als je werk hebt, ja, dan kun je ook meestal ergens een bed krijgen via je uitzendbureau of je werkgever. Of ze worden terugbegeleid naar het land van herkomst. Met de onderliggende gedachte van, nou, dan komen ze in ieder geval niet hier op straat terecht.
Hey, er is een grote focus in het beleid ook wel op zelfredzaamheid. Mensen, ja, als ze het kunnen, moeten ze voor zichzelf zorgen. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is niet geheel onterecht. Je moet mensen natuurlijk ook proberen om ze de gereedschappen in hand te geven om zichzelf overeind te houden of om weer op te krabbelen. Maar het valt of staat natuurlijk wel met een beetje zorgaanbod en met een beetje sensitieve zorg ook. Want de ene dakloze persoon is de andere niet. Sommige mensen hebben echt stevige bemoeizorg nodig. En andere mensen die komen heel eind als ze af en toe gewoon even een goed coachingsgesprek hebben of even een praatje kunnen maken. Je moet daar gevoel voor hebben en het personeelstekort in de zorg en de angst van sommige zorgorganisaties om opdrachten mis te lopen, dat helpt daar allemaal niet bij mee.
Maar overschatten we mensen, Martijn, ook niet een beetje? Hè? Nienke die laat in haar onderzoek zien dat mensen een woning geven niet voldoende is. Dat je daarna ook moet blijven ondersteunen, moet helpen met een netwerk opbouwen, met dagbesteding, ja, met werk. Overschatten we niet nog steeds schromelijk het idee van hoe zelfredzaam mensen zijn?
Ja, dat in sommige gevallen wel. Dat is zeker zo. Zo'n opvang als die de gemeente Rotterdam nu aan het optuigen is voor maximaal 8 weken. Dat zal voor sommige mensen genoeg zijn. Maar voor andere mensen, als je verslaafd bent of als je psychiatrisch niet in orde bent. En veel dakloze mensen krijgen psychiatrische problemen van het leven op straat en raken verslaafd. Dan is een opvang van 8 weken met een beetje intensieve begeleiding, dat is nog maar het begin.
Martijn, hoe staat het eigenlijk met onze tolerantie ten aanzien van mensen zonder dak boven hun hoofd? Wordt dat minder? Kunnen we het nog handelen? Kunnen we dealen? Kunnen we ermee omgaan? Wat zie jij?
Ja, nou moet ik een beetje op mijn woorden passen. Want we hebben in de Paulskerk...
Nee, hoeft niet. Spreek vrij uit. Dit is de sociologie-show.
Ja, nee, ik weet het. Maar ik wil maar zeggen, de overlast die sommige van onze buurtbewoners ervaren, van de dakloze mensen die hier elke dag de Paulskerk frequenteren, ja, dat is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. Hè? Dakloze mensen veroorzaken soms problemen. Al is het maar omdat ze 's nachts nergens naar het toilet kunnen. Ja, je moet dan toch ergens poepen of plassen. En dan, als je dat dan op de verkeerde plek doet, dan worden buurtbewoners daar zo gereinigd van. Die ervaren daar overlast van. Dat is niet geheel reëel, dat mensen daar last van hebben. Ik heb al minder begrip voor buurtbewoners die klagen dat dakloze mensen slapen in de parkeergarage. Gun ze alsjeblieft zo'n overdekt plekje, als er nog een plekje vrij is in je parkeergarage. Want dat is beter dan dat je buiten aan de elementen blootstaat. Kijk, op dat punt is een beetje meer tolerantie wel op zijn plek. Als mensen dan gelijk de politie gaan bellen, dan denk ik ook bij mezelf van dat mag wel een tandje minder veel.
En hoe zit dat bij woningcorporaties? Kunnen die het een beetje handelen? Of zijn die al snel bang voor overlast in de buurt? En zijn ze misschien geneigd om niet al te snel een huis aan iemand zonder dak boven haar hoofd aan te bieden?
Ja, in mijn ervaring zijn woningcorporaties wat er willen, maar ze gaan gebukt onder de grote maatschappelijke druk en de financiële zorgen en de eisen vanuit de politiek en de angst om nog weer aan een nieuw regime te worden onderworpen. Het is eigenlijk een taak die ondoenlijk geworden is voor woningcorporaties. En ze zien zich dus voor een onmogelijke taak gesteld. Ze moeten namelijk bepalen welke kwetsbare stadsbewoner het meest kwetsbaar is. Ja. Ja, probeer dat maar eens met elkaar te vergelijken. Probeer dan maar eens een ranglijst te gaan maken van eerst verslaafde daklozen en dan niet verslaafde dakloze mensen. En dan mensen die een scheiding achter de rug hebben en dan economisch daklozen. Ja, je kan eindeloos kan je daar natuurlijk over debatteren welk leed nou het grootste is.
Hé, hey, dankjewel. Fijn dat je eventjes jouw ervaring met ons wilde delen.
Ja, leuk om uit aan te haken natuurlijk.
Doeg.
Doei, doei.
Ik vond ook interessant wat Martijn vertelde over de tolerantie. Hè? Die lijkt niet bepaald toe te nemen in Nederland. Jij hebt onderzoek gedaan in Glasgow en ook in Kopenhagen. Hoe is dat daar? Hoe wordt daar tegen dakloosheid aangekeken?
Ik denk in Glasgow is het een hele andere maatschappij. Daar is er veel meer besef eigenlijk van ook een klassenmaatschappij, zoals jullie vorige keer bespraken. En ook wel veel meer het besef dat het meer mensen kan overkomen. You're only 3 paychecks away, noemen ze dat. Dus er is veel meer begrip ook voor dat het mensen onvoldoende lukt om gebruik te maken van wat de staat bieden heeft, om het zo te noemen. Ja, en dat betekent eigenlijk ook dat er eigenlijk in Glasgow en in Schotland en in de hele UK eigenlijk al veel langer een housing-led approach is. Waar mensen heel snel eigenlijk in ieder geval naar transitional housing gaan. Dus gewoon een corporatiewoning die dan tijdelijk is en dan eigenlijk binnen een jaar moeten doorstromen naar permanente oplossing. En ook in Glasgow hebben ze gewoon eigenlijk minder geld te besteden voor deze groep. Dus ze hebben veel minder opvang en ze zetten veel meer in op het zo snel mogelijk ervan oplossen. En dat is wel een groot verschil eigenlijk ook met Kopenhagen en ook hoe we het in Nederland doen. We geven gewoon eigenlijk relatief veel geld uit aan een sector waar we eigenlijk een beetje mee in onze maag zitten. En dat is heel interessant om dat eigenlijk te vergelijken, ook met Glasgow.
Maar betekent dat dat het in Nederland eerder zo werkt dat mensen denken van ja, als je hier door de verzorgingsstaat heen zakt, dan is het toch ook een beetje je eigen schuld? Meer dan in Glasgow blijkbaar, in Schotland?
Ja.
Maar wel fascinerend om te horen dat juist omdat er minder geld is, het probleem sneller wordt opgelost.
Ja, 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 ja. Luister, als jij een efficiënte overheid bent die zich niet te veel laat leiden door zijn alle gevoelens die je kan hebben over dakloosheid en je denkt, hey, wat zou nou minder kosten en heel effectief zijn, dan doe je eigenlijk wat ze dus daar doen.
Ja, precies. Ja.
Dus onszelf zit iets in de weg, wat vooral een morele positie betreft en een gebrek aan kennis.
Ja, ik heb het ook wel eens de aanzuigende werking, heb ik horen noemen.
Dat is beleidstaal, ja.
Ja, dat bang, een soort angst van. Denk je dat mensen daar misschien door worden geleid? Door een al dan niet rationele angst dat als je voor hele goede voorzieningen zorgt, namelijk snel een huis, dat het een aanzuigende werking kan hebben op buitenaf?
Welke buitenaf hebben we het dan ook? We hebben het over een nationale verantwoordelijkheid.
Ja. Yeah.
En zoiets als lokale binding of regiobinding, dat mag helemaal niet. Zo mag je er helemaal niet naar kijken. Je zorgt als overheid met elkaar lokaal voor een verhaal over wat de juiste plek is voor iemand. En dan adresseer je het probleem. En als je denkt dat mensen instrumenteel dakloos worden, dan heb je het nog niet goed begrepen, denk ik.
Nou ja, ik weet dat in Rotterdam bijvoorbeeld, Leefbaar Rotterdam, bang is dat mensen uit Oost-Europa en masse naar Rotterdam komen om hier van de sociale voorzieningen in Rotterdam gebruik te maken als zij daar het coulant beleid voor hebben bijvoorbeeld.
Maar daar hoeft Leefbaar Rotterdam, niet bang voor te zijn.
Ik ben niet per se een onderzoeker op arbeidsmigratie, maar ik weet wel dat de cijfers laten zien dat gigantische aantallen arbeidsmigranten onze economie draaiende houden. En dat die paar mensen die er doorheen zakken, om wat voor reden dan ook, dan gebruik maken van voorzieningen, lijkt me niet zo heel vreemd. En als je ergens bang voor bent, zou ik zeggen, volg het met onderzoek of monitor. Zorg dat je kennispositie sterk is, dat je weet waar je voor betaalt. En dan kun je er wat mee. Maar dit zijn vooral beelden.
Dus eigenlijk, als we het dan nog sterker zouden kunnen extrapoleren, zou je kunnen zeggen dat het beleid misschien nog wel meer gebaseerd is op angstbeelden dan op een realiteit.
Ja, het idee dat mensen toch echt iets niet kunnen wat ze opnieuw moeten leren in voorzieningen. Ja. Dus dat ze iets fouts of stouts hebben gedaan. En ja, en verder, kijk, het hele thema over mensen uit andere landen is weer een heel ander thema dan zeg maar de mensen met recht binnen de WMO en de participatiewet. En dus dat zijn verschillende thema's, zeg maar, die hun eigen aandacht verdienen.
Ja.
Helder. Maar het loopt heel erg door elkaar heen. Hè? In gemeenten en vooral gemeenteraden gaat het de hele tijd over deze groepen. Terwijl je denkt, ja, volgens mij zaten er ook nog allemaal mensen gewoon in de MO te wachten op een corporatiewoning.
Maar de MO is de...
De maatschappelijke opvang. Maar de beleidsdrukte zit hem heel vaak inderdaad op die lastiger te adresseren groepen die heel veel met werkgevers te maken hebben en die hoek.
Ja.
Kijk, wel, de stelling van mijn proefschrift is wel geweest dat maatschappelijke opvang is eigenlijk niks. Ik bedoel, het is geen plek. Je kunt het. En eigenlijk vind ik dat als je iemand in een parkeergarage ziet liggen, dat je meteen de politie moet bellen om te zeggen dat het een schande is dat je dat moet zien. Het gaat echt nergens over dat we dat op dit moment meer zien. Het doet mij echt pijn aan mijn ogen. Dat je het gewoon niet accepteert met elkaar. En dat is eigenlijk het moreel appel wat ik wil doen. En als je zeg maar meer mensen ergens in de opvang ziet, vanuit GGZ-instellingen, van jeugdinstellingen of vanuit werkgevers die het laten zitten, dan moet je als de sodemieter een gesprek gaan voeren met die jeugdinstellingen, GGZ-instellingen, LVB-instellingen of werkgevers, om te zorgen dat terug, trampoline, terugduwen. Het hoort gewoon echt niet, de maatschappelijke opvang hoort niet groter te worden, die hoort kleiner te zijn, die deur moet dicht zitten, mensen moeten daar niet in kunnen, omdat wat daarvoor zit die mensen bedient, in plaats van dat we de maatschappelijke opvang als een oplossing zien die het niet is.
En wat heeft de maatschappij nodig om ervoor te zorgen dat mensen überhaupt niet door dat net vallen?
Een verzorgingsstaat. Ja, maatschappelijk werk, onderwijs. Gewoon een fatsoenlijke samenleving.
Nienke, jij bent eigenlijk een hele geëngageerde, betrokken onderzoeker. Hè? Valt me op na een uur. Dat wil ik toch even vaststellen, want dat betekent denk ik ook dat je behoorlijk ongeduldig aan het worden bent. Als je je al 10 jaar met zo'n onderwerp bezighoudt, dan mag er ook wel eens een keertje wat gebeuren. Wat gaat er wel goed aan in het aanpakken van dakloosheid?
Nou, ik denk dat je echt over de jaren kijkt, dan zie je toch echt wel dat er steeds meer het besef komt. Ik denk inderdaad, het gesprek over Housing First hadden wij 10 jaar geleden nog niet met elkaar gevoerd. Dus het is best wel, als je echt over de tijd kijkt, dan is het niet zo dat de instituties helemaal vastzitten, dat er geen verandering is. Er is wel een verandering de goede kant op. Ja, er gebeuren ook wel echt interessante dingen lokaal, met bijvoorbeeld kamers met aandacht of onder de pannen. Je veel meer nog probeert te doen eigenlijk in het besef dat het iedereen kan zijn, zeg maar, die een precair huisvestingsprobleem kan hebben. En ook wel eigenlijk, zeg maar, het idee dat alle gemeenten sociale woningbouw moeten realiseren, minstens 30%, dat je ook urgentie kan krijgen als daklozen. Dus dat gesprek, zeg maar, vindt wel nationaal plaats. En het nationale afspraak is dat er dus lokaal uitwerkingen van die plannen komen. Nou, de intentie is er in ieder geval. En dat dat nog niet overal gebeurt, is voor mij eigenlijk geen verrassing. En ik zou wel willen dat je dan ook 45 projectleiders had die dat gingen doen. Dat zijn er dan 5 bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, maar ja, ik denk dan, het is niet zo dat het stilstaat. Ik bedoel, we zijn wel bezig.
Ik moest wel denken aan 20 jaar geleden was het onder andere Gerrit Salm, die al dan niet, naar aanleiding van een eigen neefje wat verslaafd was, een gigantische zak geld bij het ministerie van Financiën voor deze problematiek uittrok. Nou zei je al dat geld niet altijd de oplossing is. Maar naar wie moeten we nu kijken als zijnde degene die dit toch nationaal nog wat sterker op de agenda gaat zetten?
Zo diep heb je nog niet gezegd.
Ja, nee. Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik er nu van moet denken van wie het politiek gaat doen in Nederland. Ik denk dat Dylan Jessel Kostis met René Segerius en die weten allebei donders goed wat er moet gebeuren. De BBB zelf zegt zelfs eigen daklozen eerst. Ik denk, ondertussen hebben we zeg maar mensen zoals die Emilio van der Kamp, maar ook Cody Hoogstenbach, die als stadsgeograaf een heel boek schrijft over wat er echt niet klopt aan de huizenmarkt. En dat illustreert zeg maar aan de hand van zijn eigen ervaringen bij zijn vader. Ja, ik denk dat we dat soort verhalen weer nodig hebben om het te begrijpen. Misschien ook dat we ons gaan beseffen dat er echt iets heel erg mis is voor sommige mensen. Ja, volgens mij probeert nu wel iedereen te bedenken, hoe kan het dat we zijn waar we zijn? En dan worden dingen als de kostendelers, kinderopvangtoeslag, schandalen en zo, die raken natuurlijk ook allemaal heel erg hier aan. Er werd ook gepraat over gezinnen die dakloos werden. Ja, maar het blijft heel erg een zoeken volgens mij. En er zijn nog heel weinig echt duidelijke antwoorden.
Ja. Oké, okay, nou iets minder optimistisch einde misschien. Maar nou, ja, misschien waar ik mezelf...
We hebben het er wel over dat we een probleem hebben. En ik denk dat er ook een tijd is geweest dat we dachten dat er geen probleem was. En dat is misschien ook wel wat jij probeert te zeggen. Van ooit was het zo dat we echt dachten van nou, hoe kan jou dit nou gebeuren? Het is toch allemaal fantastisch in Nederland. En nu hoor je de hele tijd dat mensen echt niet rondkomen. Er zijn zelfs beleidspersonen die vertellen over hun eigen tijd in de jeugdzorg. Las ik laatst in de krant een profiel. Dat ik denk, wauw, we zijn wel echt aan het openbreken die kant van Nederland eigenlijk ook echt een podium aan te geven. Ja. Dat is wel een interessant tijdsgevricht, vind ik. En blijkbaar hebben we dat dan nodig. Ja.
Ja, alleen die toch ongure rechtse wind in de politiek baart mij wel zorgen over of dat fatsoenlijke, ja, die fatsoenlijke verzorgingsstaat, of die er op korte termijn gaat komen, vind ik wel ingewikkeld.
En voor wie?
Ja, ja. Maar ja, goed. In Canada bijvoorbeeld hebben ze zeg maar helemaal die huisvesting afgebouwd. Kijk, rechtse regeringen hebben zeg maar internationaal nog best wel vaak doorgepakt op het oplossen van dakloosheid voor de eigen daklozen. En dat is een soort van wat het is.
Oh, dus dat biedt wel weer houvast eigenlijk.
Ja.
Nou, toch zie je toch iets positiefs. Heb je toch iets positiefs mee te eindigen. Hey, mag ik jou van harte bedanken? Dit was de Sociologie Show met Marcel Ham en Tara Lewis. Over dakloosheid met Nienke Boesveld. We weten nog niet waar we het de volgende keer over gaan hebben. Want er is een kwestie van een zwangerschapsverlof. En of we er wel of niet nog één gaan maken. Maar luisteraars, dat horen jullie vanzelf. Dank jullie wel voor het luisteren.
Hé, leuk. De Sociologie Show.